Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Ja, Lia, wederom een tamelijk bizar verhaal deze week. Honderden scholen in Groot-Brittannië die zijn onveilig. Delen van plafonds die kunnen naar beneden komen. En de reden is een bepaald type beton dat daarin gebruikt is. En dat is onveilig. Lia, dat klinkt als een heel groot probleem.
Dat is het ook. Maar het is denk ik vooral ook een probleem. Omdat 4 dagen voordat het nieuwe schooljaar begon, dat was afgelopen maandag, de minister van Onderwijs, Gillian Keegan, honderd scholen ruim de opdracht gaf om te sluiten. Dus niet open te gaan. Ja. Wat het ministerie nu schat is dat daar waarschijnlijk nog honderden scholen bij komen. Welke scholen dat zijn, wie dat zijn, dat weten we nog niet. Het moet eind van de week duidelijk worden. Ja. Maar het probleem is dat er inderdaad, ik weet niet of dat Nederlands is hoor, maar kruimelbeton wordt het hier genoemd. Mm-hmm. Is een soort van poreus beton dat gebruikt is in allerlei gebouwen. Ook in rechtsgebouwen, in ziekenhuizen, in allerlei regeringsgebouwen. Tussen, laten we zeggen, eind jaren 50 en jaren 90. Dat beton, dat was allemaal prima en vrij goedkoop en makkelijk te hanteren en zo. Maar er zit wel een levensduur op. Ik bedoel, het gaat niet langer mee dan 30 tot 40 jaar. Ja. En de houdbaarheidsdatum is nu voorbij. En het probleem is inderdaad dat in 2018 het dak instortte van een basisschool. En toen wist men zeker, oeps, we moeten daar iets aan gaan doen. Maar het heeft dus jaren geduurd voordat er echt serieus naar gekeken is. En ja, deze oproep dateert dus van nog geen week geleden.
Ja, het is weer eigenlijk een soort verhaal wat, Het is een hele opzichtige in-your-face metafoor eigenlijk, hè, voor de stand van zaken nou, in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, het is heel erg, precies, het is heel erg voor de hand liggend dat het inderdaad een metafoor is voor het land in verval. En ik denk ook dat het een prachtig voorbeeld is van wat er gebeurt als je 13 jaar lang niet investeert in de openbare sector. Ja. Als je voortdurend bezuinigt. Niet alleen op de publieke uitgaven wat betreft het bouwen van nieuwe gebouwen, maar ook op toezichthoudende organisaties. Weet je wel, die dan te weinig inspecties kunnen uitvoeren. Mm. En als ze inspecties uitvoeren en de conclusie is dat er wat aan schort, dan duurt het ontzettend lang voordat er op mogelijke misstanden gereageerd wordt. Het doet allemaal denken aan, weet je nog, van Grenfell Towers? Die woontoren in West-Londen. Precies, die brandde 7 jaar geleden af met ruim 70 doden. Dat was ook vanwege een brandgevaarlijke bekladding, waarvan men ook wist dat dat erop zat en dat dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik denk, kijk, wat er gebeurde dus, is dat, wat ik je zei, in 2018 stort dus dak in van een basisschool, het plafond. Ja. Gelukkig was dat in een weekend, dus er waren geen kinderen. 3 jaar later wordt de begroting voor reparatie en onderhoud van scholen gehalveerd. En dat wordt gehalveerd door de minister van Financiën destijds, Rishi Sunak. Ja. En je moet weten, in het Verenigd Koninkrijk het ministerschap van Financiën, die ministers zijn oppermachtig. Mm-hmm. Zij beslissen hoeveel geld er naar welke ministeries gaat. Dus als verantwoordelijke minister van jouw ministerie moet je echt van hele goede huizen komen. Ja. Om geld los te peuteren van de ministerie van Financiën voor je begroting. Dus zij beslissen eigenlijk hoeveel geld naar welke ministeries gaat. Ja. Nou, ik hoorde net zo'n interessant interview met een topambtenaar, een vroegere topambtenaar op dat ministerie, de topambtenaar. En die zei dat het ministerie van Onderwijs destijds had geschat dat tussen de 300 tot 400 scholen per jaar gebouwen moesten worden gerestaureerd of opnieuw worden opgeknapt. Ja. En zij diende een begroting in, want ze dachten, nou, het geld voor 300-400 per jaar krijgen we nooit. Weet je wat, we maken er 200 van. Mm-hmm. Dat aantal werd gehalveerd, waar ze enorm van schrokken. Want dat hadden ze niet gedacht. En een jaar later, minister van Financiën Sunak, halveerde dat opnieuw. Zodat er maar 50 scholen per jaar geld hadden om opgeknapt te worden. Ondanks een waarschuwing dat die scholen niet alleen onveilig waren, maar dat, even kijken, de conclusie was dat er kans was op het verlies van leven. En die kans was kritiek. Ja. Met dat kruimelbeton. En dus je zou zeggen, het afgelopen 2 jaar hè, zijn ieder jaar 50, 2 keer 50, 100 scholen opnieuw opgeknapt. Mm-hmm. De realiteit wil dat er aan maar 4 scholen afgelopen jaar onderhoudswerk verricht is. Ai. En ik heb ook scholen bezocht recentelijk. En er staan, weet je wel, emmers. We hebben het volgens mij wel eens vaak over gehad. Emmers onder het plafonds en zo. En ik heb een vriend die is architect van scholen. En die zei een keer dat 97% van scholen een opknapbeurt nodig had. Natuurlijk lang niet allemaal vanwege kruimelbeton. De meeste niet. En de meeste is die hebben behoefte aan een lichte opknapbeurt. Ja. Misschien niet meer dan onderhoud. Maar honderden dus niet.
Ja, maar dit is toch wel behoorlijk schokkend eigenlijk, Elia. Want als je nou zegt, er is onderhoud nodig, dan zou je nog kunnen denken, kijk, als het ergens om gaat, de schoolborden, die doen het niet meer zo goed. Dat is niet best, maar dat is iets heel anders dan uw kind gaat naar school en het plafond kan instorten. Dat kan toch niet?
Ja. Ja, en wat ik ook zo interessant vind is, en dat begrijp ik ook niet, dat begrijp ik echt niet, is dan heb je de minister van Onderwijs, die als eind augustus beslist moet worden, wat doen we nu met die scholen, ja. Waar kruimelbeton gevonden is. En niet in de muren, dat geeft niet, maar echt, weet je, stutmuren en plafonds en zo, daar is het serieus. Als het gewichtdragende balken en muren zijn. Dus wat doen we met die scholen? Dan is de minister op vakantie zelf. Dat is één ding. Maar dan klaagt ze ook dat ze niet gewaardeerd wordt.
But we will get a plan and every single one of them will be done.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Does anyone ever say, you know what, you've done a good job because everyone else has sat on their ass and done nothing? No signs of that, no?
Ja, dat is toch wel.
Want niemand tegen haar heeft gezegd dat ze een fucking good job doet ooit.
Ja.
Dat irriteerde haar, over hot mic drops gesproken. Want natuurlijk had ze het niet bedoeld te zeggen. Binnen enkele uren had ze zich voor haar taalgebruik verexcuseerd. Maar ze had de microfoon nog op en zo. En als journalist is het natuurlijk te mooi om te laten gaan. En ik heb het geteld en het haalde deze fout. Haalde de vorige pagina's foute uitspraak van de Financial Times, The Sun, The Mail, The Times, The Guardian en The Mirror. En allemaal was de conclusie hetzelfde. Die Gillian Keegan vecht voor haar politiek bestaan. Ze is niet geschikt om aan te blijven. Bla 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 bla. Allemaal voorspelbaar. En ik moet je zeggen, ja, je zou zeggen, dit soort houding is licht merkwaardig. Ter verdediging, deze minister Keegan zit pas 10 maanden op haar post. En 10 maanden is trouwens een vrij lange tijd. De afgelopen 13 maanden. Weet je hoeveel ministers van onderwijs de Britten de afgelopen 13 maanden...
13 maanden, oh jeetje. Ik zou gokken 4.
6. Waarvan er enig 2 dagen, 2 dagen uithield.
Ja, 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 ja.
Maar dan nog, weet je wel, dus zij voelt natuurlijk, kijk, dit heeft niks, dit dateert van de jaren 90. Toen wisten we al van dat kruimelbeton. Ja. En dat het maar houdbaar was tot een bepaalde periode. En ze heeft gelijk, dat had ook niks met haar te maken. Maar het gaat wel weer opnieuw over verantwoordelijkheid. En dat is dan vrij onbegrijpelijk, hè? De toon ook. Want wat je haar en haar staatssecretaris van onderwijs ook avond na avond, ochtend na ochtend op radio en tv hoort zeggen is: maak je geen zorgen, lieve ouders. De meeste van de 22.000 scholen die wij hebben, daar is niets aan de hand. Het gaat er hooguit om enkele honderden.
Ja.
Terwijl als ouder, denk ik, maakt jou dat niet uit. Je wil weten, zit mijn kind op een van die honderden scholen? Ook al is het maar in totaal nog geen 0,5% van het totaal aantal scholen. En in plaats van ook te zeggen, iedere school met kruimelbeton is er één te veel. We sturen iedere aannemer die we hebben op die scholen af. Dat wordt helemaal niet gezegd. Sterker, er wordt nu gezegd dat er geen extra geld is voor die reparaties. Die moeten uit de bestaande onderwijsbegroting komen.
Ja, ja, het is krankzinnige politieke communicatie.
Vind je niet?
Ja,
ik bedoel, echt. Politiek echt toondoof. Ik krijg nu weer een pushbericht. Het ministerie van Onderwijs heeft een poster doen uitgaan. En die poster, daar staat op: de meeste scholen zijn niet aangetast.
Ja, ik heb hem gezien, ja.
Nou, binnen een minuut had de Labour-partij natuurlijk ook een poster. De meeste zwemmers worden niet door haaien opgegeten.
Ja, precies. Uitstekend. Met ook had je linksboven het hoekje gezien ook, in plaats van het logo van het ministerie van Onderwijs, stond het logo van dat stadje uit Jaws. Hè? Echt schitterend gedaan.
Ja, leuk. Ja.
Ja, maar het is echt. Ja. Maar ja, je zei het zelf eigenlijk al, hè, Lia. Ja, dit probleem dateert van ver voordat Gillian Keegan minister van Onderwijs werd.
Ja.
Iemand waar je wel heel makkelijk in deze naar kan wijzen is Rishi Sunak. Want die kreeg dit op zijn bord van die topambtenaar. Die heeft tegen hem gezegd: we moeten hier iets mee doen. Want er is een kritiek risico dat er doden vallen. En het gaat nogmaals om schoolkinderen. En Sunak, hoe reageert hij op die aantijging?
Ook in de verdediging. Het is helemaal niet waar, zegt hij. Het plan was dat wij 500 scholen gingen repareren. Klopt, maar 500 over een periode van 10 jaar. En volgens mij is dat nog steeds 50 per jaar.
Tja, dat is ongelooflijk.
En als dan het resultaat is 2 per jaar, is dat niet van de afgelopen 2 jaar in ieder geval, is dat moeilijk te verdedigen. Maar het is ook. Kijk, dit heeft gevolgen daarom ook vanwege, je noemde het, dat directe lijntje naar Sunak. Toen hij minister van Financiën was, zei hij dus 50 per jaar en niet meer. En dat is politiek, denk ik, zorgwekkend voor hem. Dat er een rechtstreekse lijn is naar de premier zelf. Hij schrapte de onderhoudsbegroting met 50%.
Mm-hmm.
En wat je ook nu ziet, ik steek me lekker, maar ik denk het toch wel, is dat je dat toch wel ziet dat de tij deze week aan het keren is. Bevriende kranten, naar aanleiding van dit kruimelbetonschandaal. Bevriende kranten, ik bedoel bevriend met de conservatieve partij.
Ja.
Zoals de Daily Telegraph, die hebben dinsdag een leidinggevend commentaar waarin ze zeggen letterlijk: het heeft geen zin meer deze regering het voordeel van de twijfel te geven omdat het in de laatste levensfase verkeert. Waarom journalisten regeringen orde van de twijfel moeten geven, is iets een andere vraag. Maar ik denk, kijk, de pers ziet de peilingen keren. Ze draaien natuurlijk langzaam met de polls mee, met de lezers mee. En het onderstreept het gevoel alsof de regering zo op zijn einde loopt. Hij zit er bijna een jaar volgende maand. Hij heeft ook de pech dat hij gekozen is door een partij vorig jaar die toen al 12 jaar regeerde. Dat hij over een jaar hooguit verkiezingen moet gaan houden. Je kunt natuurlijk Sunak nooit afschrijven. Maar nogmaals, de pers, de bevriende pers gelooft er niet meer in. De partij zelf gelooft er niet meer in. Als je kijkt naar de tientallen Kamerleden die hebben gezegd niet meer terug te komen in de politiek.
Ja.
Zoveel Kamerleden die het veld ruimen. Ik denk echt dat Sunak een wonder nodig heeft om de volgende verkiezingen te winnen.
En wat merk je hiervan als je met gewone mensen eigenlijk spreekt daar aan jouw kant van het water?
Wil je dat letterlijk horen?
Ja, graag.
Toevallig was ik op een aantal feesten het afgelopen weekend. En zelfs mijn conservatief gezinde vrienden zeggen, dat citaat hoorde ik voortdurend: this country is fucked.
Ja.
Dat was wat ik het meeste hoorde.
Ja.
Want iedereen heeft het over, had het toch wel over politiek. Ah, this country is fucked. Dat is inderdaad wat ik het weekend hier en daar het meeste hoorde.
Hmm. Wat gebeurt er nu? Ik moet heel erg oppassen om niet telkens het woord concreet te gebruiken. Omdat het over beton gaat. Maar wat gebeurt? Ja, laat ik het gewoon doen. Wat gebeurt er nu concreet met die scholen waar het onveilig is?
Nou, die scholen die zijn dus dicht. Die scholen zijn dicht. En wat er nu gebeurt is dat de scholen zelf kijken of ze noodgebouwen kunnen huren, uit hun eigen begroting betaald. Hmm. Later kunnen ze dat dan hopelijk terugkrijgen van het ministerie van Onderwijs. Ten koste waarvan weten we nog niet. Het kan ten koste van personeel gaan, want het gaat uit van de één en dezelfde begroting af.
Ja.
Sommige scholen sturen hun kinderen naar huis. En dat is ook het probleem natuurlijk ook voor de ouders. Dat na 3 jaar van corona die kinderen weer opnieuw thuis zitten, omdat ze online onderwijs krijgen.
Oh, ja.
Andere klassen die zijn voorlopig gebivakkeerd bij bibliotheken, in kerken. En we weten nogmaals, de Britten weten nog steeds niet om hoeveel scholen het exact gaat. En het zou best kunnen dat er nog honderden meer komen. En dan hebben we het nog niet gehad over ziekenhuizen, andere regeringsgebouwen, gerechtsgebouwen bijvoorbeeld.
Lea, deze week moeten we het ook, of mogen we het ook, hebben over koning Charles III. Die is pak een beet, ja, over deze week in elk geval 1 jaar koning.
Ja, zijn moeder overleed op 8 september, hè, ja. Een jaar geleden, vrijdag. Hoe gaat het? Nou, wat de Britten betreft, goed. Ik bedoel, 60% is blij met Charles, is blij met de monarchie. De overgang, zo je wil, van het Elisabethaanse tijdperk naar Charles III is geruisloos verlopen. Er is geen sprake geweest van een nationale zenuwinzinking. En als je kijkt naar Charles zelf, dan lijkt hij relaxed. Zelfs zijn haar is meer relaxed, een stuk langer. Je vreest met grote vrezen dat hij daar ooit een elastiekje in gaat doen, maar voorlopig nog niet.
Een koning met een knotje.
Hij heeft ook een heel succesvol staatsbezoek afgelegd aan het begin van dit jaar aan Duitsland. Over een paar weken gaat hij voor hetzelfde doel naar Frankrijk. Wat ook, weet je wel, destijds voorspeld was, hè, dat hij, volgens mij hebben we het daarover gehad in onze eerste podcast, dat hij toch die bemoeizucht lastig zou vinden te laten varen.
Ja.
Want dat was natuurlijk wel zijn reputatie, dat hij zich vooral met staatsaangelegenheden en regeringszaken bemoeide. Nou, dat is niet het geval. Tenminste, daar heeft niemand hem tot nu toe op kunnen betrappen. Hij mocht niet naar de klimaattop van premier Liz Truss. Geef niet als je vergeten bent wie dat is. En hij hield in plaats daarvan, dat was een mooie oplossing vond ik, een receptie op Buckingham Palace voor allerlei klimaat, houtenmetoten en zo.
Ja.
Dus zo'n alternatief had hij bedacht. Maar daar staat tegenover dat van sommige, volgens sommige noodzakelijke veranderingen, weinig te zien is. He, de familie, daar zou Charles ook zelf vaak over gepraat hebben, met zijn medewerkers, de familie zou gestroomlijnd worden. Buckingham Palace zelf zou vaker open zijn voor meer mensen. Alles zou wat zichtbaarder, wat toegankelijker worden en zo. Misschien zou wel sommige van de paleizen, landhuizen, kastelen geschrapt worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Waar Charles wel over heeft, is dat hij een aantal managers kwijt wil. Maar dat is het.
Mm, ja, het zou allemaal wat moderner worden, hè? Maar dat is dus nog niet echt gelukt.
Nee, het zou allemaal wat moderner worden. Maar als je kijkt naar de actieve koninklijke familieleden, als je kijkt naar het personeel in de paleizen zelf, mensen die werken voor Charles en de familie, dan doet het allemaal erg oud en erg grijs en erg bedaagd aan. Hmm. Ik bedoel, van de 11 Windsors die ingezet kunnen worden voor koninklijke taken, zijn er 7 boven de 70.
Oh ja.
En dat is het eigenlijk ook. Er worden daarom ook minder bezoeken afgelegd. Dus je ziet ze niet zoveel.
Ja, op zich, als je dan zo na een jaar de balans opmaakt, er waren wel vrezen dat het nogal een roerig jaar kon worden. Want dat waren wat zorgen over een paar wat zenuwachtige, een beetje bozige optredens een jaar geleden. Maar het lijkt eigenlijk een beetje business as usual. Is het dan toch dat apparaat van de monarchie de boel op de rails houdt en dat... Het feit dat Charles er zit, dat niet zo'n grote verandering is als sommige mensen misschien dachten?
Ja, inderdaad. Kijk, ik denk dat gebleven is, zijn een aantal serieuze schandalen. Twee eigenlijk. Eén is wat mij betreft het belangrijkste. En dat heeft te maken met het beoordelingsvermogen van Charles, vaak bekritiseerd. En dat is wat ze hier noemen de Cash for Honors schandaal. Mm-hmm. Ik bedoel, Charles is betrokken bij allerlei charitatieve organisaties. En hij heeft er een handje van om niet zelf, maar indirect via medewerkers aan allerlei dubieuze, vaak Arabische prinsen, miljonairs, geld te vragen. En dat gaat dan niet in zijn eigen zak, absoluut niet. Maar dat komt ten goede aan het opknappen van allerlei landgoederen en dat soort zaken.
Ja.
Nou, in ruil daarvoor wordt dan zo iemand, soms een staatsburger, het Brits staatsburgerschap beloofd en een titel. Nou was daar weer zo'n probleem. En de politie is toen ingeschakeld en zei een paar dagen geleden dat ze helemaal niets onoorbaars hebben kunnen vinden. Dus het is onduidelijk, want daar zochten ze naar, wat Charles zelf wist van dit geval. Mm. Wist hij dat dit gebeurd was? Wist hij dat zijn naaste medewerker destijds dit gearrangeerd had, die deal? Nou is het ook onduidelijk eerlijk gezegd hoe hard de politie gezocht heeft naar de mogelijke rol van Charles.
Ja.
Maar goed, maar dit is één probleem en dat blijft gewoon spelen. Want in het verleden is het vaker gebeurd. En dan heb je natuurlijk de familieproblemen. De Sussexes, Harry en Meghan, die hun eigen koninklijke afscheidingsbeweging begonnen zijn in Californië.
Mm-hmm.
Nou, daar is nog steeds hooguit een koude vrede. Ik geloof dat Harry donderdag weer terugkomt naar het Verenigd Koninkrijk. Op weg naar Duitsland voor de Invictus Games. Hè, waar hij een van de oprichters van is en de grote man erachter. Maar bij mijn weten, en ik weet ook niet alles, zal je verbazen. Maar bij mijn weten is er geen overleg gepland tussen hem en zijn vader. Laat staan zijn broer. Ja. Dus dat blijft ook erg onrustig daar. Hè. Wel verandering is in de positie van het zwarte schaap van de familie, de jongere broer van Charles, Andrew.
Mm-hmm.
Andrew is, zoals je weet, nergens voor veroordeeld. Maar hij is wel beticht van seks met een minderjarige, een 17-jarige. En dat is volgens de Amerikaanse wet minderjarig.
Ja.
Andrew was ook een hele goede vriend van, of een goede vriend van miljonair en pedofiel Jeffrey Epstein. En na een paar jaar in de schaduw om hiervoor te boeten, is hij nu weer, lijkt terug in de boezem van de familie. Hij werd laatst, het is echt Kremlin watching, maar hij werd laatst in een auto door William naar de Schotse vakantiezetel van de familie gereden. En zoiets telt, hè, daarmee geef je een signaal af dat Andrew's zonden zo goed als vergeven zijn wat de familie betreft.
Dat is toch opmerkelijk, want dat zag je zijn moeder niet snel doen.
Jawel, zijn moeder heeft ook heel lang haar hand boven het hoofd gehouden van wat alsmaar omschreven wordt als haar lievelingszoon van Andrew.
Ja.
Hij zou ook miljoenen van zijn moeder geleend hebben om inderdaad te voorkomen dat het tot een rechtszaak zou komen. Hij heeft de vrouw die hem betichtte van seksueel misbruik afgekocht met geld van zijn moeder. Maar alles bij elkaar concluderend denk ik dat je kunt zeggen dat de uber-conservatieve Britse monarchie onder Charles uber-conservatief lijkt te zullen blijven.
Hmm.
En oud. En ook als je kijkt vooral dus naar de mensen met wie hij zich omringt. Het lijkt denk ik alsof de modernisering van William moet komen en alsof Charles de troon voor zijn zoon warm houdt. Maar ik wou je nog één citaat geven. Dat is zo'n mooi citaat van een historicus hier, Tom Holland. Die zei letterlijk dat de Queen in al die jaren niks gedaan had maar dat ze dat erg goed deed. En ik denk dat, dat Charles ook in dit opzicht hoopt een voorbeeld te nemen aan zijn moeder.
Dankjewel voor deze week, Lia. Binnenkort gaan we al jullie luisteraarsvragen beantwoorden. We komen een beetje om met het nieuws deze week, dus daar komen we gewoon net niet lekker aan toe. Blijf ze gewoon sturen. Dat kan via WhatsApp naar het nummer 06 28 13 50 13. Ze worden allemaal gelezen. Gaan we zeer binnenkort wat mee doen. Lia, hartstikke bedankt voor deze week en ik spreek je woensdag weer.
Graag gedaan. Goeie week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.